Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen van 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89. Uit het Bijbelboek Hooglied, het vierde hoofdstuk, Hooglied 4. En vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, van de verwerping der dwalingen, artikel 1 en 2.
De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen. Die leren dat men eigenlijk niet zeggen kan dat de erfzonde in zichzelf een genoegzaam is om het ganse menselijk geslacht te verdoemen of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen. Want deze wedersprekende apostel die daar zegt, door één mens is de zonde in de wereld ingekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben, Romeinen 5 vers 12. En de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis, Romeinen 5 vers 16. En de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23. Artikel 2. Die leren dat de geestelijke gaven of de goede hoedanigheden en deugden, als daar zijn goedheid, heiligheid en rechtvaardigheid, in de wil des mensen, toen hij eerst geschapen werd, niet konden zijn, en dat zij diensvolgens in den val daarvan niet hebben kunnen gescheiden worden. Want zulk strijd tegen de beschrijving van het evenbeeld Gods, welke de apostel stelt in Efeze 4 vers 24, alwaar hij getuigt dat het bestaat in rechtvaardigheid en heiligheid, welke beide ongetwijfeld in den wil hun plaats hebben. Wij lezen nu Hooglied 4. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van een berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot een meerberg en tot een wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af en zie den top van Amana, den top van Zeneer en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus, nardus en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put de levende wateren die uit de Libanon vloeien. Ontwaakt noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen, en aten zijn edele vruchten. Tot zover.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben het reeds gehoord uit de belijdenisgeschriften. De bezoldiging der zonde is de dood. De dood waart rond over deze aarde en spraken Gods gaat eruit. De roepstemmen zijn vele, ook in ons vaderland, in de kerk. Dat we ze mochten opmerken, heren. U zegt het, de bezoldiging der zonde is de dood. Dan weten we waar het vandaan komt. Het is niet gelukkig het enige wat er staat. Want er staat geen punt achter, maar een komma. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. En die boodschap mag vanavond ook nog gebracht worden. Ondanks alle omstandigheden mogen we de boodschap van zonde en van genade nog beluisteren. En daarom dat we opmerkzaam mochten zijn. En heren, dat we het zouden overdenken. De toestand in de tijd waarin we leven. De sprake die eruit gaat. Wat het ons te zeggen heeft. En heren, dat het ons op de knieën mocht brengen. Heren, bekeer ons. Opdat we bekeerd zouden zijn. Want we reizen toch allen door de tijd naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En dan zal het vroeg of laat ook voor ons eeuwigheid worden. Dan moeten we voorbereid zijn. En dat kan alleen in en door hem, die nu alles gedaan heeft voor zijn kerk. Die het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Die uit de doden is opgestaan, die ten hemel gevaren is, vol van eer. Die getriomfeerd heeft als de koning der koningen. Die te schande gemaakt heeft al datgene wat tegen hem was. Die een heerlijke en een volkomen overwinning behaald heeft. Verzoening door voldoening aangebracht. En dat we dan hem mochten leren kennen wien te kennen het eeuwige leven is. Het gaat altijd langs een weg van vernedering. Het gaat altijd langs de weg van godskennis en zelfkennis. Maar heren, dat we de velen mochten vragen en mee bezig mochten zijn. En dat ge uw woord daartoe ook zoudt willen gebruiken, zoudt willen aanwenden. In het midden van de gemeente, onder jonge mensen en ouderen, wie we ook zijn. We hebben allemaal hetzelfde nodig, we zijn van dezelfde lap gescheurd. En nu mogen wij er nog zijn. Het zijn uw goedertierenheden dat we nog niet vernield zijn. En uw barmhartigheden die over ons nog geen einde genomen hebben. Uw trouw is groot. Heren, dat we dan opmerkzaam mochten zijn. Het zijn de goedertierenheden die nog roemen tegen een welverdiend oordeel. Zoudt u ons willen gedenken als de Almachtige die alles bestuurt naar de raad van uw goddelijke wil. Dan hebt u het eenmaal gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en denzelve zullen de volken gehoorzaam zijn. En wat u zegt, dat komt ook uit. U bent een waarmaker van uw woord. En zo is hij neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Maar wat een lijden is daarop gevolgd, van Bethlehem tot Golgotha. De dood ingegaan, maar om die te overwinnen. En een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Opdat uw deugden opgeluisterd zouden worden, naar uw recht zou worden voldaan, maar ook een volk zalig zou kunnen worden dat alles verbeurd en verzondigd heeft. Heere, dat u het persoonlijk zoudt willen toepassen in ons hart en in ons leven. Wilt u daartoe ook de nood waarin we verkeren willen opbinden? De nood in deze wereld, de nood in ons vaderland, de nood ook in de kerken, in alle verdeeldheid en verscheurdheid, maar ook in onze gezinnen en in ons eigen hart persoonlijk. En dat we dan de knie des harten maar mochten leren buigen. Dat we u mochten leren volgen, stap voor stap, door het bezaaide en door het onbezaaide. En dat we als boetvaardige zondaren aan uw genade troon terecht mochten komen, biddende werkzaam, om door en tot u bekeerd te worden en bekeerd te zijn. En zou u dan zo nog willen wonen en werken in het midden van de gemeente, Heere? Dan staan bepaalde omstandigheden ook niet in de weg, als uw woord nog beluisterd mag worden. En als uw woord nog onderzocht kan worden, maar wilt ge uw geest aan dat woord verbinden, opdat dat woord zijn kracht mag doen in het binnenste van ons, tot eer van uw grote naam, tot heil van zielen op weg en reis. Gedenkt u ons zo tezamen, dat er nog mensen mochten zijn met droefenis over de zonde, met die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, dat heimwee in het hart, om weer in die gemeenschap hersteld te mogen worden waaruit wij gevallen zijn, dat u zo nog zou willen werken en willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, uit die ruisende kuil en dat modderig slijk, bekeert u wat onbekeerd is. Wil een bekommerd volk nader onderwijs verlenen, Heere, wilt u uw volk in het strijdperk van dit leven gedenken, en dat er nog iets mag zijn van dat wassen en toenemen, in de kennis en in de genade van die gezegende bruidegom van de kerk. Gedenkt u de gemeente met alle noden en zorgen die bij u bekend zijn. Wilt u helpen de jeugd, de kinderen op school met hun werk. En ook als de oudere jeugd weer naar school mag gaan binnenkort, wilt u geven wat nodig is, ook het onderwijzend personeel, dat u ze zou willen geven, Heere, kracht en lust voor de arbeid, liefde voor onze kinderen en het verantwoordelijkheidsbesef dat ze omgaan met zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. Wilt u de vaders en moeders voor uw rekeningen onder uw hoede nemen, gedenkt u ze. Geef verstand met goddelijk licht bestraald in het grootbrengen van de kinderen. Gedenkt u ook de bejaarden, soms in veel eenzaamheid, maar dat er iets van die gemeenzaamheid mag worden geproefd en gesmaakt die bij u te vinden is. Gedenkt u zo de gemeente, Heere, met alle zieken en zwakken die er onder hen zijn. Wilt u zijn met de eenzamen, de rouwdragenden, de weduwen en de weduwnaren die panden verloren hebben, dat u lege plaatsen nog met uzelf zou willen vervullen. Gedenkt u ons zo tezamen ook vanavond in het spreken en in het luisteren. Wil ons aanzien naar de trouw van uw eeuwig verbond. God zal toch zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wilt u zijn met ons land en volk, de regering, die ook steeds weer in deze omstandigheden besluiten hebben te nemen, maar mocht het ook zijn in afhankelijkheid, Heere. Want er wordt steeds gezegd, en het is wel waar, we moeten het samen doen, maar dat we ook samen afhankelijk mochten zijn van u den Heere, God de Heere, regeert. Gedenkt u zo ook het koninklijk huis, de koning, de koningin, prinses Beatrix, wilt u met hen zijn en dat er ook een uitzien bij hen mag zijn naar de koning der koningen die alles in zijn hand heeft. Wilt u zijn, Heere, met uw werk over het rond der aarde, zendingsarbeid wil u het zegenen. evangelisatiepost, het gaat ook anders dan voorheen. Waar ze gesloten zijn, maar u gaat toch door met uw werk. Door het onmogelijke heen. Wat onmogelijk is aan de kant van de mens, is toch mogelijk bij u. Gedenkt u ons zo tezamen. Wil de Broederskerkeraad helpen in het dienen van de gemeente. Het leiding geven, wilt u ze ondersteunen en sterken. En het ambtelijke werk dat nog geschieden mag willen zegenen. Gedenkt u ons zo tezamen, heren, in de omstandigheden. Dat u het woord heerschappij deed hebben in onze harten, in ons leven. En dat het mag uitwerken de eer en de verheerlijking van uw grote driemaal heilige naam. Dat het zaad mag vallen in een door uzelf wel toebereide aarde. En dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. We vragen het alles van u, niet omdat we het verdienen, maar alleen om de verdiensten van hem, die op een volkomen wijze alles volbracht heeft, om Christus wil. Amen. We gaan tot voortzetting zingen van 119, de verzen 3, 47 en 86. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn baan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. En ook 47 en 86 van Psalm 119, wat de collecten betreft. De eerste is voor de diaconie, de tweede rondgang voor de kerk, de derde voor het pastorie en onderhoudsfonds. En zoudt u zo de dienst der offeranden niet willen vergeten, nu we niet op de gewone wijze kunnen collecteren. We zingen van 119, de verzen 3, 47 en 86. we leven tussen hemelvaart en Pinksteren. De weeszondag hebben we gehad. En we hebben gehoord hoe de Heer Jezus ten hemel gevaren is, vol van eer, de discipelen zegenend achterlatende. Maar dat die discipelen ook met grote blijdschap zijn wedergekeerd naar Jeruzalem. Iets wat je niet zou verwachten, dat ze blijdschap in het hart gevoelden, want hun meester was heen gegaan en ze weten die komt niet meer terug. Ja, hij zal eenmaal wederkomen, maar wanneer? Ze zijn met blijdschap teruggekeerd. Het zal ook wel wat met gemengde gevoelens geweest zijn. Want degene die ze zo lief hadden was nu weg. Zonder hem moesten ze voortgaan. Dus ook wel wat gemengde gevoelens. Maar ze hadden een belofte ontvangen. De belofte van die andere trooster. De trooster was natuurlijk Christus zelf. Maar hij heeft het beloofd. Ik zal u een andere trooster geven. Hij doelde op de Heilige Geest. Wanneer die zou komen, dat wisten de discipelen niet. Dat het 10 dagen daarna zou zijn, na hemelvaart, wisten ze niet. Maar ze zaten daar in dat huis, in die tempel, eendrachtiglijk volhardende in het gebed. Mag het ook zo zijn in de gemeente, bij ons, dat we biddende, smekende zijn om de komst van de Geest van die andere trooster? Dat zou groot zijn. Over die Geest wilden we het vanavond ook nog hebben. Ook als voorproeven op straks Pinksteren, aanstaande zondag, wanneer die gedenkdag, als de Heer het geeft, mag aanbreken. We staan met de hulp des Heeren stil bij Hooglied 4 en daarvan het 16e vers. Hooglied 4, vers 16, daar lezen wij. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Het is gemeente de bede om de wind des geestes. En we staan met de hulp des Heeren stil bij 3 gedachten. Ten eerste het roepen om ontdekking. Daar wordt geroepen ontwaak, noordenwind. Ten tweede het smeken om vervulling. Want de bruid gaat verder. En kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. En ten derde, het zuchten om gemeenschap. Laatste gedeelte, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dus het is een bede om de wind des geestes. Ten eerste het roepen om ontdekking. Ten tweede het smeken om vervulling. Ten derde het zuchten om gemeenschap. Het Hooglied, u wel bekend. Het gaat over de bruid en de bruidegom. Hè? Het gaat over de liefde tussen hen. En het staat in Gods woord, daar heeft de Heer een bedoeling mee. Het is niet maar louter een liefdesgedicht of zo. Maar het is een allegorie met de betekenis dat het gaat over Christus en de verhouding tot zijn bruid, de bruidsgemeente. Dus de liefde tussen de bruidegom en de bruid. En daar gaat het ook in hoofdstuk 4 over. En als het dan gaat dus over de bruid, dan gaat het over Gods volk. Dan gaat het over Gods kinderen, gaat het over degene die de Heere in beginsel mogen vrezen. Niet met een angstige vrezen of een knechtelijke vrezen, maar met die kinderlijke vrezen. Die is vol van ootmoed en eerbied en liefde en vertrouwen. Die vrezen wordt door de geest ook in het hart bearbeid. En dan kan de vraag oprijzen, behoren al Gods kinderen tot die bruid? En dan moet het antwoord zijn, nee. Want er zijn trappen des geestelijke levens. Er is vroeger, vele eeuwen terug, al een boek over geschreven door Abrakel, niet Wilhelmus, maar zijn vader, Thomas Abrakel. De trappen des geestelijke levens. En er zijn standen in het geestelijk leven. Dat kom je dus ook tegen hier in het Hooglied. Want bijvoorbeeld kom je diverse keren tegen de dochteren van Jeruzalem. En die dochteren van Jeruzalem, die horen dus niet bij de bruid. Die worden niet bruid genoemd, maar de dochteren van Jeruzalem. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat lippenbeleiders? Nee, dat niet. Gelukkig niet. Die zijn er ook wel in het Hooglied als er gesproken wordt over de zonen mijner moeder. Maar die dochteren van Jeruzalem, die kennen ook wel genade. Die zijn door de Heere ook wel bearbeid. Maar je zou kunnen zeggen, ze zijn niet zo ver geleid als de bruid. Ze hebben wat minder oefeningen opgedaan. Er zijn nu eenmaal verschillen en onderscheidingen wat dat betreft tussen Gods kinderen. Maar het waren wel zeker mensen met genade. Ze keken nogal tegen de bruid op. Dat blijkt uit diverse versen uit het Hooglied. Maar dus niet al Gods kinderen behoren tot die bruid. Ze zijn niet allemaal in de binnenkameren van de koning geweest. Ze kennen niet allemaal die innige omhelzingen met Christus. En zo is het in de praktijk. De een is verder geleid dan de ander. Maar voor ons allen geldt, voor al Gods kinderen geldt ook, de pijl die ligt verder. En maar niet rusten op datgene wat je ontvangen hebt, dat is grote genade en een voorrecht, maar de pijl die ligt verder. Dus het gaat over de bruid uit het Hooglied, die heeft wat meer oefeningen opgedaan. Je kunt dat al lezen eigenlijk in hoofdstuk 1. Ik ben zwart, zegt ze, doch liefelijk. Ik ben zwart als de tenten van Kedar. Dat ziet natuurlijk op de zonde en ongerechtigheden. De zwartheid door de diepte van de val. Maar liefelijk als de gordijnen van Salomo. En dan ziet dat natuurlijk op de kennis van Christus. Dus dat zegt ze al in hoofdstuk 1. Ze heeft zichzelf leren kennen als zwart. Maar ze heeft ook die liefelijkheid in Christus mogen ervaren. Zo zwart als de tenten van Kedar, zo liefelijk als de gordijnen van Salomo. En hier in hoofdstuk 4 gaat het in het bijzonder over de schoonheid van de bruid. Over haar uitnemende liefde. Wie is er dan aan het woord? Ja, dan is de bruidegom aan het woord, hè? Dan is Salomo, die meerdere Salomo, die is aan het woord. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 3, is de bruidegom maar heel kort aan het woord. Maar hier in hoofdstuk 4 vrij lang. En dan is het dat Salomo zich verlustigt in de aanblik van zijn bruid. Want ik lees bijvoorbeeld in vers 7. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Dus dat betekent eigenlijk dat hij zich verlustigt in zijn eigen werk. Want daar heeft hij zelf voor gezorgd. Van nature is immers die bruid helemaal niet schoon. We hebben het gezegd, dat zegt ze zelf, ik ben zwart. Dus die is niet schoon, zo zwart als de tenten van Kedar. Maar die schoonheid, die komt bij de Heere vandaan. Want hij heeft ervoor gezorgd, die haar schoon gemaakt heeft, die haar gereinigd heeft, gezuiverd door dat dierbare hartebloed. Dus, en vernieuwd door de geest, gerechtvaardigd, maar ook geheiligd. Een gemeente, dan wordt er hier gesproken over een hof. Een hof. En dat heeft die meerdere Salomo zelf, heeft hij dat woord al gebruikt, als hij daarmee de bruid vergelijkt. Dat doet hij in vers 12, die vergelijking met een hof. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Dus de bruidskerk die is gelijk aan een hof. Een hof die behoort de Heere toe. Die hof die is van hem. Daar heeft hij veel moeite aan besteed en dat doet hij nog. Veel tijd besteedt hij daaraan. Daar heeft hij veel werk aan. Opdat de vruchten er zullen zijn waarin hij zich ook kan verblijden. Dus nou in geestelijke zin, hij scheurt de bodem van die hof open. En die gaat hij bearbeiden, die gaat hij open scheuren. Waarmee? Met de heilige wet. Met de heilige wet wordt dat hart open gescheurd. Opdat ze gaan zien in de spiegel van Gods heilige wet wie ze nou eigenlijk geworden zijn door de zonde. Maar dan gaat de bruidegom nog weer verder. Want hij strooit ook het zaad van het evangelie. En hij bedouwt het alles met zijn geest. En hij koestert die hof met de stralen van die zonne der gerechtigheid. En dan is het dat hij alle wilde loten die daar zijn gaat wegsnoeien. En hij zorgt ervoor de stengels die wat geknakt zijn dat die weer overeind geholpen worden. En zo heeft hij heel veel arbeid en moeite om die hof te bearbeiden. Die landman is gedurig werkzaam. Hij is gestadig bezig. Gemeente, we zouden kunnen zeggen, het kostte hem dat bloedige zweet in de hof van Gethsemane. Daartoe heeft hij gearbeid, opdat die hof schoon zou zijn. En dan kan hij naar waarheid vragen, wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen? Heb ik er al zoveel arbeid aan besteed, zoveel werk? Wat heb ik nu nog meer aan mijn wijngaard te doen? En zo is die bruidskerk dus gelijk aan een hof. En er staat nog een beeld. Het hooglied staat vol met beeldspraak. Een wel, een fontein. Een fontein die verfrissend water opspuit. Kijk, uit onze springader borrelen ook allerlei wateren, maar dat zijn troebele wateren. Dat is niet zo best. Dat is doordrenkt van de zonde en van ongerechtigheid. Dus van binnen moeten we zeggen een vuile bron van alle wanbedrijven. Dat is heel anders. Maar nou kondigt de profeet Zacharias al aan in zijn profetie. Te dien dagen zal er een fontein zijn die opgericht wordt voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan ziet hij natuurlijk op Christus. Te dien dagen. Dan wordt hij neergelegd in de kribbe van Bethlehem. En dan gaat hij zijn arbeid als middelaar Gods en der mensen verrichten, te dien dagen. De zaligmaker gaat zelf zorg dragen, geliefden, voor dat zuivere water. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar die bruidskerk is dus gelijk aan een hof en aan een wel. En dan staat er nog wat bij. Het is een besloten hof en het is een verzegelde fontein. Waar slaat dat nou weer op? Dat slaat op het feit dat ze afgezonderd zijn. Een besloten hof en een verzegelde fontein. Dus Gods volk is, als het goed is, een afgezonderd volk. Ze zijn eigenlijk vreemdelingen op deze aarde. Ben u dat ook? Vreemdelingen, niet van de verbonden der belofte, maar wel op deze aarde. Vreemdeling gemaakt, een afgezonderd volk in de dienst des Heren. Een besloten hof is alleen toegankelijk voor de bezitter. En voor degene van wie die hof in feite is. Anderen mogen daar geen vruchten vandaan halen, geen bloemen plukken of zo. En een verzegelde fontein, dat is een bron waaruit niet iedereen zomaar kan drinken. Maar die is gereserveerd voor de eigenaar. Gemeente, als wij de kerk zouden openstellen voor allerlei wereldse zaken, dan zou er van de kerk niet zo gauw, dan zou dat het gestalte van de kerk volkomen verliezen. Dan zou het verwateren. Binnen zeer korte tijd. En persoonlijk moeten we ook geen juk aandoen met het wereldse, met het ongelovige. En welke gemeenschap heeft nou het licht met de duisternis? Dus dat kan niet samengaan. Dat volk, heeft de Heer dan ook gezegd al in het Oude Testament, dat moet afgezonderd wonen. Dat zal een afgezonderde woonplaats hebben. Besloten, verzegeld. Het ziet ook nog op de veiligheid voor Gods kerk. Want ja, de stieren van Bazan, die kunnen daar niet zomaar binnendringen. En dieven, die worden geweerd. En wat een aanvallen zijn er al niet geweest op Gods kerk. Alle eeuwen door. Wat een aanvallen zijn er al niet geweest, van eeuw tot eeuw. En daar krijgen Gods kinderen ook mee van doen in hun leven. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan is daar die driehoofdige doodsvijand, de Satan, de wereld en hun eigen vlees. En ze nemen zichzelf ook overal mee naartoe. Maar zegt de Heere ook, de poorten der hel zullen zijn gemeente nimmer overweldigen. Dus de Heere is als een vurige muur rondom. Hij zal beschermen en beveiligen. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. En zo is de kerk van Christus, zoals het hier staat, een besloten hof en een verzegelde fontein. Ze liggen eigenlijk onder het zegel der verkiezing. Ze worden beveiligd. Ze worden beschermd. Wel nu, gemeente, zo spreekt nu die meerdere Salomo in dit hoofdstuk. De ene verklaarder zegt, hij spreekt tot en met vers 14. En dan gaat de bruid spreken. Het is een beurtzang, hè? Het hooglied. En een andere verklaarder zegt, hij spreekt door tot en met vers 15 en dan gaat de bruid spreken. De kanttekenaren die hebben een voorkeur voor die eerste verklaring. Maar in ieder geval, wat onze tekst betreft, daar is de bruid aan het woord in vers 16. En dan spreekt ze tot de noordenwind en ze spreekt tot de zuidenwind. En die zijn nu
allebei noodzakelijk om de hof des Heren te onderhouden, te doorwaaien. Ja, wat wordt er nou onder die winden verstaan? Geliefden, niet anders dan de Heilige Geest in zijn onderscheiden werkingen. Want de Geest werkt onderscheiden. Hij leidt in alle waarheid, hè, weten we van de catechisatie. En hij maakt plaats en hij wederbaart en hij vervult en hij vertroost en hij blijft bij dat volk tot in de eeuwigheid. De Geest in zijn onderscheiden werkingen en de Heilige Geest in Gods woord komt vaak voor onder het beeld van de wind. De wind. Ook wel andere beelden, hè? Olie of water kan ook. Maar hier de wind, het beeld van de Geest. Hij zegt bijvoorbeeld de Heer Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3, u kent dat wel, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is. Dus het beeld van de wind voor de Heilige Geest. En ja, straks hebben we de Pinksterdag. En toen werd dus gehoord het geluid als van een sterke wind die het gehele huis vervulde. Een geweldig gedreven wind. Dus als God zich openbaart door middel van zijn Geest, dan is daar de wind. In het paradijs al. Adam en Eva kenden de stem des Heren aan de wind des daags. Dat was aanvankelijk vol van liefde voor hen. Na de val wordt het meer bedreigend. Maar dat is hun eigen schuld. De wind. Dus ook al in het paradijs. En ik lees bijvoorbeeld de Heere die spreekt tot Elia in het zuizen van een zachte stilte. Hebt u dat wel eens ervaren? In het zuizen van een zachte wind. En om niet meer voorbeelden te geven, maar de wind was ook voor David een teken van de tegenwoordigheid van God. He, toen was hij met zijn leger, toen lag hij tegenover die moerbeziënbomen en hij moest de Filistijnen gaan aanvallen. Wanneer? Nou, de Heere zou een teken geven. Als daar was het geruis als van een gang door de toppen der moerbeziënbomen. En dan moest hij zich reppen. Dan moest hij zich haasten om de Filistijnen aan te vallen. Dus een teken van de tegenwoordigheid van God. Een teken van zijn absolute soevereiniteit. Gods almacht en Gods vrijmacht. Want waar genade valt, daar valt ze eeuwig vrij. Gemeente dus, die wind, die heeft ook met de Pinksterdag met grote kracht gewaaid. Waarom eigenlijk? Er is goddelijke kracht voor nodig. Om een diepgevallen zondaar tot bekering te brengen. Dat moet u niet onderschatten. Bekering is niet een bepaalde vorm van opvoeding. Al heeft het natuurlijk ook wel met de opvoeding te maken, ouders. Maar bekering is niet iets aanpraten. Nee, dat is de kracht die de Heere bewerkt in het woord door het te doen vergezellen van zijn Heilige Geest. De waarachtige bekering, dat is door het geweld van God. En dat geweld, die goddelijke kracht, die is gevuld met liefde. En liefde overwint alle dingen. Zelfs die bomen van godsdienst en van eigen gerechtigheid, die schudden en die breken. Ik denk aan Paulus. Paulus op de weg naar Damascus en hij wordt neergeveld. Er is geen houden aan. Hij kan niet staande blijven. Hij wordt blind geslagen. En daar is hij op de weg naar Damascus en hij roept, Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? Hij gaat vragen. En die wind des geestes, op de Pinksterdag, toen zijn er 3000 zielen verslagen van geest en verbroken van hart aan zijn voeten terechtgekomen, die bekeerd werden door en tot hem. Wat een wonder. Kent u ook de wind des geestes? Dat moet u kunnen beantwoorden als het echt gebeurd is, dat die geest ging waaien in uw leven. Toen u wederbarende kracht hebt mogen ervaren. En dat de vruchten daarvan ook openbaar gekomen zijn. Kennen we die wind des geestes? Die kun je niet zien, maar je kunt het wel meemaken, voelen, beleven. Dat is een zaak van bevinding. En die wonderlijke wind die komt dus bij God vandaan. Het is een eenzijdig werk van God. Daar zit achter de kracht van de Vader. Daar zit achter de kracht van de Zoon. Want hij neemt het er beide. Dus die wind des geestes, die is onwederstandelijk. Al zou je hem tegen willen houden, maar dat gaat niet. Onwederstandelijk en krachtdadig. Hij gaat door alles heen. En we zullen straks horen met Pinksteren, hij vervulde het gehele huis. Je zou ook kunnen zeggen, in de wedergeboorte, dan vervult die geest het gehele huis. De gehele mens. Het is een totale vernieuwing. Want dat verduisterde verstand, dat wordt verlicht. En die verkeerd gerichte wil, die wordt vernieuwd. En die ontregelde hartstochten, die worden gezuiverd. En die zondige wandel wordt nu een heilige wandel in en met hem. Dus een totale vernieuwing in de wedergeboorte. Want de Heer doet nooit half werk, ook al is het dat je dan wel erachter moet komen dat je op de weg der heiligmaking zondaar blijft. En dat je zelfs armer en minder moet worden in jezelf, opdat God op het hoogst verhoogd zal worden. Dat is de leerschool van de Heilige Geest in de weg van de heiligmaking. Maar dat is ook vrucht van die totale vernieuwing. Die vernieuwde mens, die heeft nou bij de voorduurgemeente Gods geest nodig. Dus die noordenwind en die zuidenwind. En daarom roept die bruid ook, ontwaak, ontwaak. Want het is zo stil in mijn leven. En die geest heb ik nodig. Ontwaak. Ontwaak noordenwind. Daar vraagt ze eerst om. Dus het is wat stil geworden in de leven. Misschien heeft ze wel geklaagd van de Heere verbergt zich zo. Maar ja, het was eigen schuld natuurlijk. Want er is weer heel wat aan vooraf gegaan. Het gaat in het leven van die bruid ook op en neer. Maar nu heeft ze hem zo weer nodig en ontwaak noordenwind. En dat is een koude, een scherpe, een harde wind. Dus die werking des geestes bij aanvang, die heeft ze wederom nodig. Want die noordenwind, die geest, dat is een geest die uitgaat van de Sinaï. En die gaat je confronteren met de heilige wet. En dan wordt een mens geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. En dan gaat hij beleven voor het eerst of opnieuw dat hij een overtreder is van al Gods geboden. Hij gaat overtuigen van zonde, van ongerechtigheden. En dan wordt het ingeleefd, gemeente, voor het eerst of opnieuw wie ik geworden ben door de zonde voor God. Dan moet ik mijn doodstaat inleven. Die geestelijke doodstaat. Maar die noordenwind, die is ook zuiverend. Want die gaat opruimen alles wat van de mens is. En dat moet je kwijt, weer opnieuw in je leven, die bruid ook. Dus die veegt alle neveldampen weg en al dat ongedierte en al dat gekrioel van die ongerechtigheden. Die geest die gaat de oude mens kruisigen. Die vuile bron van alle wanbedrijven. En dan gaat die bruid uitroepen, o God, wees mij zondaar genadig. Net als die tollenaar achter in de tempel. Wees mij zondaar genadig. En geliefden, dat is niet alleen één keer nodig bij aanvang in je leven. Maar dat is in de verdere weg is dat steeds weer nodig. Want dat dorre en dode hout van die eigenwillige godsdienst. Al datgene wat van mij is. En ook al die deugden en die tranen en in die gebeden. En dat moet nou allemaal uit handen geslagen worden. Niet dat het er buiten omgaat natuurlijk. Het gaat niet buiten tranen en droefheid enzovoort heen. Maar het moet allemaal als grond uit handen geslagen worden. Daar moet plaats gemaakt worden voor het werk van God. Opdat het zal zijn tot eer van zijn grote driemaal heilige naam. Dus die bruid die weet dat ze dat nodig heeft. En daarom roept ze bij vernieuwing om ontdekking. Ontwaak noordenwind. Dat is het roepen om ontdekking. Er waren twee kinderen van God. De ene die zei tegen de andere, we moeten alles kwijt. Ja, dat is een eeuwige waarheid. Dat wordt geleerd op de school der genade, op de school des geestes. Die andere zei tegen die ene, ik moet niet alles kwijt, maar ik ben alles kwijt. Ook dat is een heel verschil. Of je het kwijt moet, of dat je het kwijt bent. Alles kwijt moeten of alles kwijt zijn. Want dan sta je met lege handen. Dan heb je niks om op te leunen en te steunen. En dan wordt het waar, gemeente. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Ja. Misschien zijn er wel in ons midden, thuis, die zichzelf in die bruid herkennen. In de stand van de leven, dat je moet zeggen, het lijkt wel op die bruid en aan die bruid gelijk. Ik kan niet ontkennen wat er geweest is in mijn leven en ik heb wel eens wat ervaren van die noordenwind, maar ook van die zuidenwind. En ik heb ook wel eens een ogenblik ervaren dat ik dacht in 's Konings binnenkameren. Ja, die gemeenschap met Christus ondervonden, geproefd en gesmaakt. Maar alles is zo ver weg. Het is zo dor en het is zo dood. Is het wel ooit waar geweest? En dat het verlangen zo levendig kan zijn. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. En dat ik uit de nood ga roepen, net als die bruid, ontwaak noordenwind. Opdat door u plaats gemaakt wordt voor u. Maar nu de tweede gedachte. Het smeken om vervulling. Want die noordenwind, dat is een wind van ontdekking. Dat hebben we dus wel begrepen. En dan maakt de Heilige Geest plaats voor de bediening van Christus. En dat doet de bruid vragen in onze tekst. En kom, gij zuidenwind. Ja, nu die noordenwind zijn werk heeft gedaan. En kom, gij zuidenwind. En wat is dat voor een wind? Nou, dat is een warme, vochtige wind. En die koestert de aarde en die zorgt ervoor dat er ook vruchten kunnen komen. Dus die gaat die aarde bearbeiden, die maakt vruchtbaar, die geeft als het ware de wasdom. En die bruid die kent die zuidenwind wel uit het verleden natuurlijk. Maar wat een verlangen naar de vervulling van het werk van die zuidenwind. Wat is dat verlangen groot bij haar? En daarom noodzakelijk, gemeente, voor een profijtelijke gang in je leven. Dat is onszelf door die krachtige, door die scherpe, harde noordenwind als een ellendige zondaar te leren kennen in de spiegel van Gods heilige wet. Maar ook als een in zichzelf verlorene, een blik buiten jezelf te mogen slaan op die meerdere Salomo die nu de bruidegom is van de kerk. De zuidenwind, die giet als het ware balsem in die geslagen wonden. En de geest maakt in die weg ook Christus zo dierbaar, zo noodzakelijk, zo gepast, zo voortreffelijk. Dan is het dat die bruid gaat uitroepen, al wat aan hem is, dat is nu gans begeerlijk. Hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000. Hij is die grote profeet, die enige hoge priester en de eeuwige koning van de kerk. En als vrucht van die zuidenwind mag ze een blik slaan in het liefdeshart van de Vader. En weet u wat ze dan ervaart? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan mag ze wel eens blikken in de doorboorde handen van die bruidegom gemeend. En dan mag ze bij ogenblikken wel eens boven het stof verheven zijn. Als de betekenis van die doorboorde handen die littekenen tot haar doordringen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan verdwijnt alles wat van de mens is. En dan is het met Job, ik weet, mijn verlosser leeft. Dus bij vernieuwing mag in het leven van die bruid, gemeente, dat verlangen oprijzen vanuit een levend gemis. En dan roept ze ook, doorwaai de hof. Haar leven is als een hof. Die het eigendom is van een ander. En die zal de hof onderhouden. Maar daarvoor is niet alleen de noordenwind, is ook de zuidenwind nodig. Want Gods kinderen kunnen de noordenwind niet missen. Het zou schadelijk zijn als het altijd mooi weer was. Ze zouden groot worden met zichzelf, gemeente. Maar de hemelse gever en de weldoener van alles, die grote hovenier, die zouden ze glad vergeten. Maar de geest, die zorgt dus voor die noordenwind. Er blijft van een mens niets over. Die geest ontdekt en die ontgrondt. Als er daar een is die met de dichter moet zeggen, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En dat heeft die bruid dus opnieuw nodig om ontgrond te worden, om gezuiverd te worden door die scherpe noordenwind. Maar wat is dan het verlangen groot naar het werk ook van die zuidenwind. Want van die noordenwind alleen kun je niet leven, hoor. Je hoort wel eens mensen die hebben het altijd over de noordenwind. En op zich is het best en natuurlijk dat is goed. Maar als het alleen maar over de noordenwind gaat. Maar die bruid die heeft het ook over de zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Dus de hof van die bruid zal niet zonder geur blijven. Daar wordt gesproken over specerijen. Maar die moeten tot rijpheid komen. Dat heeft ook zijn tijd nodig, hoor. En dan zijn ze alleen geschikt om te gebruiken. Want dan kunnen ze beantwoorden aan het doel. En het doel is de eer van God. Van hem alleen. Welke specerijen worden hier bedoeld? Nou, in de hof zijn er specerijengeuren van liefde, van verdraagzaamheid, van goede tierenheid. Daar is geur van een levend geloof, van zachtmoedigheid, van geloof en van bekering. Die vruchten die zijn daar. Wat een wonderlijke hof die door God zelf is verkoren en die door hem ook wordt onderhouden en bewaard. Want anders, mensen, zou er helemaal niets van terechtkomen. Dus die vruchten die zijn niet alleen tot nut van de bruid, maar ook tot nut van andere mensen. Dus dan is het dat ze niet alleen met die zegen over de wereld gaan, maar dat het de Heere behaagt om ook iets aan anderen daarvan te laten zien. in hun leven. Dus dat anderen ook jaloers maken, jaloers worden op zo een die met deze vruchten bedeeld is. Ja. En als je dan met die geur mag rondgaan, dan verdwijnt de doodslucht. Dan gaat er geur van zo een uit. En daar mag die bruid nou mij bedeeld zijn. Ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. Dus nog een keer, die noordenwind is noodzakelijk. Maar daarnaast ontbreekt toch ook die kostelijke zuidenwind niet. De noordenwind doet die Sionieten de Heere aanlopen als een waterstroom. Want het moet vervuld worden. Maar wat groot als het de Heere dan behaagt op liefelijke wijze hen te bearbeiden, over te komen. En als de vervulling mag worden ervaren door die geest en de gemeenschap mag worden geproefd en gesmaakt die overal bovenuit stijgt. O, wat kan dan dat verlangen van Sion groot zijn? En dat wordt uitgedrukt in de laatste woorden van de tekst. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dan kom ik bij de derde gedachte. We zingen eerst uit 133, tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoon doortrekt. Ze is als de dauw die Hermons kruin bedekt, die Sion's top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit. De tweede vers van Psalm 133. Dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Hier komt de begeerte van de bruid naar voren, in, tot in uitdrukking, hoogachting en liefde voor hem. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is altijd de eerste. In alles de eerstgeborene uit de doden. En ze spreekt over zijn hof. Ja, is het eigendom van de bruidegom, van Jezus. Hij heeft het ontwerp voor die hof gemaakt. Ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunst bewijzen. De dichter spreekt ervan. En die hof, die is al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid bereid, gemeente. En die is door de Vader aan de Zoon geschonken op grond van zijn borgstelling. En dat bloed. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal me met mijn hart borgstellen voor dat doemwaardige volk. En u heeft die grote hovenier het bestuur over die hof in zijn handen. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En zeker ook vandaag de dag mogen we dat opmerken. Maar hij zal ook zelf zijn kerk onderhouden, verzorgen. En al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dus hij zorgt overal voor het leven, het licht, voor de vrede, voor de vruchten, voor de versterking. Het water kan wel eens tot de lippen komen, mensen, maar het zal er niet overheen gaan. Want wat is dan de liefde van hem tot die bruid? Onbevattelijk groot. En nu mogen die vruchten in de hof gevonden worden. Kennelijk heeft de bruid verhoring ontvangen, ja. Dus de noordenwind en de zuidenwind hebben hun werk gedaan. De specerijen geuren, de vruchten die zijn tot spijzen gereed. En nu mocht de bruidegom komen en dan kan hij zich verlustigen in die hof die vol met overvloed is. En het is zijn hof, dat staat er ook. En toen er nog geen vruchten waren, sprak ze over mijn hof. Maar nu die vruchten er zijn, zijn hof. Hem alleen komt de eer toe voor de opbloei van die hof. Hoe vaak is dat in de praktijk zo, volk des Heren? Menigmaal is het dat we andersom moeten redeneren. Als het dor is, dan is het, de Heren heeft me niet vastgehouden. Als het wat beter gaat, dan weten we onszelf daarvoor weer heimelijk te danken. Dus precies andersom. Wat is een mens? Maar als Gods kind op zijn plaats is, dan schrijven ze verbroken van hart en verslagen van geest dat woordje mijn op hun ellende waarin ze zich bevinden. Maar, dan is het eigen schuld, maar dat woordje zijn van zijn hof, dat heeft te maken met die vruchten des geestes. En dan is het met de bruid, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten tot eer van zijn grote naam. En geliefden, om de gemeenschap met die grote hovenier gaat het nu. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al van het vet. En dan is het die bruidegom die in de hof niet en nooit gemist kan worden. Want wat is het dan ledig wanneer hij er niet is? Dan gaan ze zo ongelukkig over de wereld. Dan zijn de levenssappen uitgedroogd. Dan worden er geen vruchten waarneembaar. Maar als de genegenheid er is tot Christus, dan moeten we ook beseffen, dat is nog maar een weinig wederliefde. Want het is niet te vergelijken met de liefde van hem tot dat volk. Dat is zo groot. Daar zijn geen woorden voor, gemeente. Dat is eeuwige liefde. Dat is een volmaakte liefde. Dat is een onveranderlijke liefde. En daarom is het dat die bruid ook uitroept, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. De voortreffelijke liefde van die bruid is dus geen vrucht van eigen akker. Want we zijn van nature geneigd tot het kwade en onbekwaam tot enig geestelijk goed, gemeente. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dus van een doorn kun je geen druiven lezen en van een distel geen vijgen. Nee, die uitnemende liefde komt van die koning. En die heeft redenen genomen uit zichzelf en Sulamit op het hart gebonden. Was ze ermee ingenomen toen hij haar opzocht? Aanvankelijk niet. Nee hoor, ze heeft zich verzet. Vol met zonde en schuld. En daar wil ze niet van horen. Ze wil niet leven uit genade. Maar de Heere gaat door. Als de Heere eenmaal begint, hij laat niet varen de werken zijner handen. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Hij gaat door met zijn werk. En dan komt er een ogenblik, geliefde, dat die zondaar zich gewonnen moet geven. En dat gaat met benauwdheid en droefenis gepaard. Denk op Psalm 116, benauwdheid en droefenis. Maar dan komt ook de belijdenis. Gij hebt mij overmocht. Gij hebt overwonnen. En dan wordt het ervaren. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar nogmaals, de liefde van die bruid, dat is maar een zwakke echo van de liefde van de Heere die in het hart wordt uitgestort. Hoe menigmaal zijn dan die Sionieten ondankbaar, ongehoorzaam, en dan doen ze de weldoener smart aan. Ze wantrouwen zijn goedertierenheid, ze verachten zijn inzettingen. De bruid, schoon en liefelijk in hem, die alles voor haar volbracht heeft. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Wat een uitroep, edele vruchten. Paulus die spreekt daarover in de Galatenbrieven. Wat zegt hij dan? De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Ja. Dus dat zijn geen dode vruchten uit ons. Wij kunnen alleen maar wormstekelige, stinkende vruchten voortbrengen. Maar hier wordt gesproken over de levende vruchten uit Christus, door de Heilige Geest, bearbeid in de ziel, tot de eer van God. Want dat is toch het doel. Want uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. De vrucht, die wordt uit mij gevonden. Waarom noemt de bruid hier de bruidegom de liefste? Dat is vanwege de onverbrekelijke verbintenis, gemeente, met hem. Dat is dat onverbrekelijk, onvergankelijk huwelijksverbond. Waar het Hooglied ook over spreekt. Als de bruid zegt, hij is de mijne en ik ben de zijne. En alleen die bruidegom, die kan nou de hof van der hart vervullen. Elke geloofsoefening gaat er ook mee gepaard. Dat ik moet zeggen, er is niets in mij. En het zal ook wel nooit wat worden in eigen oog. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En hij is het die haar hart vruchtbaar maken kan. Maar die haar hart ook vruchtbaar maken zal. Want hij zal zijn werk volvoeren. En er zal er geen eentje achterblijven. De begeerte van de bruid wordt ook vervuld, gemeente. Want als je verder leest in vers 5, in hoofdstuk 5, dan staat er, ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, mijn bruid. Dus het wordt vervuld. Zou ze daarop gerekend hebben? Nou, als wij overal maar op rekenen, dan is het ook geen wonder, gemeente. Maar wat een wonder is het dat die bruidegom tot zijn hof komt. En dat blijft een wonder in het leven van al Gods volk. Iedere keer weer. We gaan eindigen jong en oud. Ook jonge mensen die misschien vanavond ook meegeluisterd hebben. Wat is nou noodzakelijk voor het eerst of opnieuw? Nou, dat hebben we gehoord, die noordenwind, hè? Dat die noordenwind gaat waaien. Wil ik dat graag? Nee. Van nature ben ik daarvan een vijand. Maar het is iedere keer weer noodzakelijk dat alles wat van ons is, wordt opgeruimd. Maar nu is het ook noodzakelijk, hebben we gehoord, om de rijkdom van die zuidenwind te mogen ervaren. Dat we de velen mochten vragen, mee bezig mochten zijn en volk des Heren, dat de liefde van Christus u doet opzien naar boven. Hij wil er om gebeden zijn, ontwaak noordenwind. En als dan de liefde geproefd en gesmaakt mag worden, dan is die ziel als een gewaterde hof. O, wat heeft hij het dan goed. U moet uzelf misschien aanklagen zoveel wormstekelige, stinkende vruchten voor te brengen. Het is waar, maar nu zijn daar ook die vruchten des geestes. Hij neemt ze uit Christus. En hoe meer vruchten u mag dragen, hoe dieper je gaat buigen. Waartoe? Opdat zijn eer zal klimmen uit het stof. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, u gaf het vanavond nog een ogenblik zo tussen hemelvaart en Pinksteren. Nog iets te horen over die ontdekkende, ontgrondende geest. Maar dat die geest ook wil vervullen. Nadat hij plaats gemaakt heeft. En wil vertroosten in het leven van uw volk. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dan moet het naar Christus toe. Die gezegd heeft, ik zal u toch ook een andere trooster zenden. Want hij werkt door zijn geest. Maar hij werkt aan op hem, wien te kennen het eeuwige leven is. Gedenkt u de broeders, gedenkt u ook onze oude vriend en broeder, dominee Meinders, oud geworden heren. En dan wordt het lichaam minder, maar dat verlangen wordt toch ook wel eens groter, om nu met Christus te zijn. Dat is mij zeer verre het beste. Gedenkt u hem, zo op hoge leeftijd wilt u met hem zijn. Wilt u ons alle gedenken naar de trouw van uw verbond. En wilt u verzoening doen over al het zondige. En het uwe zegenen om Christus wil. Amen. Ten slotte 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Dus 36, het tweede vers.
Thank you.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van den Heren Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.